PSV pakt de Europacup.
En is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Dit is Heet van de Hertgang, een podcast van het Eindhovens Dagblad.
Goedemiddag of ochtend of avond, afhankelijk van wanneer je naar ons luistert. De eerste eredivisiewedstrijd zit erop en dit is de 5e aflevering van Heet van de Hertgang. Het is 13 augustus en we nemen dit keer op zondagmiddag op, omdat Rick morgen in Graz zit voor het uitduel daar. Ik ben niet helemaal goed bij stem. Ik was gisteren niet bij de wedstrijd. Ik was op een festival om lekker te dansen met mijn vriendin Evi. Maar Rick en Frank, jullie zijn wel helemaal fris volgens mij. Dus laten we snel beginnen.
Hè? Ja hoor, wij kunnen er weer tegenaan.
Nou, dat is mooi. Dan beginnen we ook vandaag weer met de stelling. En die luidde: PSV boekte een prima zege op FC Utrecht. En dan was de stelling ja, was een dikke voldoende. Of nee, het was soms moeizaam. Ongeveer 35% zei dikke voldoende. En dat betekent dus dat de rest, 2/3, zei nee, het was soms moeizaam.
Tja, het is geen wedstrijd die we ons nog jaren zullen herinneren. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Of ja, jouw stem is inderdaad een heel klein beetje weg. Wat heb je gedaan eigenlijk?
Ja, ik heb een festivaletje gepakt gisteren.
Maar zing je dan ook mee? Of hoe werkt dat?
Dit is gewoon mijn brakke stem.
Of is dat dan omdat je heel veel aan het...
Je praat, je probeert boven de muziek uit te komen. Dus je schreeuwt wat. Je zingt ook mee. Ja, het is eigenlijk heel...
Valt toch niks mee te zingen? Het is allemaal instrumentaal, of niet?
Ja, nee, niet allemaal. Oh. Niet allemaal. Nee. Als je bij de lampengasten staat, dan is het gewoon lekker beuken.
Ja, ik ga nooit naar dat soort dingen, maar ja, op zich wel interessant om eens te zien, denk ik.
Ja, het is hartstikke leuk. Ik ga altijd Lake Dance, mei-editie en de augustus-editie, want het is om de hoek en dat vind ik fijn. Want vroeger ging ik nog wel naar festivals in Spaanwouden en zo, maar dat vind ik gewoon te ver nu, tegenwoordig. Dus lekker om de hoek, gezellig. Je komt altijd bekenden tegen. Het weer was natuurlijk super fijn. En ja, voordat je dan in je bed ligt, is het, was het 2:30 of zo, denk ik.
Bij mij is het ook om de hoek.
Net één drankje te veel op, dus ja, dan...
Kan het in de achtertuin horen. Dus de hond die krijgt om 12:00 orde op je zin. Die kan niet tegen het vuurwerk, maar...
Oh ja, dat is bij die...
Maar dan krijg je een beetje stem van schuurpapier. En dan kunnen we een mooi bruggetje maken, denk ik. Want schuurpapier, dat woord heb ik even gebruikt. Want ik, ja, eigenlijk zie je dus... Je hebt trainers die altijd na een iets mindere wedstrijd... Hè, dan pakken ze een washandje en dan wassen ze de bolletjes van die spelers nog even met dat washandje. Maar je ziet nu eigenlijk dat PSV een trainer heeft die toch gewoon het schuurpapier pakt. Hè, ook bij de persconferentie. Zegt, luister, dit is niet goed, dat is niet goed. Ik ben niet ontevreden over het resultaat. En ik ben niet, nogmaals, het is mooi dat we winnen. Maar het moet nog veel beter. Hè, dus je merkt wel aan Bos van... Oké, leuk dat we winnen, maar ik wil meer. Ik wil goed voetbal spelen. Ik wil dominant zijn met mijn ploeg. Ik wil op de helft van de tegenstander spelen. Ik wil dat er voortdurend afgejaagd wordt. Intensiteit wil ik zien. En dat heeft hij niet voldoende gezien. En dan is hij ontevreden. Ik denk wel, dat moet geen patroon worden. Want dan wordt het wel een beetje eentonig op een gegeven moment. Want dit was na Sturm Graz ook al zo van de week. En nu dan weer naar PSV Utrecht.
Daarmee komen we meteen ook bij een vraag die ik voorbij zag komen van Rick Klein-Enzink. Die zegt terecht uitermate kritische Bos. Maar het lijkt nu goed te werken. Maar is het ook lang houdbaar richting een selectie om de lat steeds hoger te krijgen? Motiveert het juist wisselspelers en houdt het de basis scherp? Of, ja,
dat is wel een beetje wat ik bedoel. Hè. Je moet elke keer toch wel... Ja, iets creatiefs vinden om die mannen te blijven motiveren om hun niveau omhoog te krijgen. Om dat teamspel om dat nog beter te krijgen. Maar voor nu werkt het denk ik prima, inderdaad. Maar je kan daar niet mee aan de gang blijven. Dat bestaat niet.
Ik zou denken met argumenten, met een verhaal, maak je meer los bij de spelers dan met raar gedoe langs de lijn of... Inderdaad, zoals Louis Kolen, daar is hij weer oud. Het orakel van Helmond Sport zei, prullenbakken op zijn kop zetten in de kleedkamer. Dat heeft helemaal geen zin. En zolang hij met argumenten bezig blijft, denk ik dat je dan de spelers meer raakt.
Dat doet hij ook wel, vind ik. Hij geeft ook wel echt specifiek aan in situaties wat er beter moet. En uiteindelijk wel een paar opvallende dingen. Hij vond bijvoorbeeld Ramaljo uiteindelijk best goed spelen. Ja, wij kijken dan misschien heel erg naar het momentje van Ramaljo. Er zijn ook wel momenten waarop je ziet van ja, Ramaljo die van achteruit ja, in één keer spelers bijna voor de goal kan zetten. Dat is bijzonder, hè? Dus met een pas door alle linies heen in één keer ja, is hij dus in staat toch om dit te doen. Dus hij heeft meer kwaliteiten dan we misschien vermoeden, Ramaljo. Tegelijkertijd, ja, als verdediger word je vaak beoordeeld op dat ene momentje. En ja, daar had Utrecht zomaar uit kunnen scoren. Dus ja, ik vond dat er nou niet heel sterk uitzien. Nee, dat moet je niet hebben in een Champions League.
Nee, ik wou net zeggen, dan is het klaar. Ja. Dan hangt hij erin.
Ja, dus.
Maar, ja, ik vond ook wel leuk om te zien. Als je dan weer, ik zit daar dan vlak achter, die Silberbauer, die staat er dan weer te brullen en vuur te spugen. En
ja, helpt altijd veel, denk ik.
Ja, geweldig. Het helpt zo ontzettend veel. Maar Bos, die pakt dan even gewoon een speler apart. En die zie je duidelijk een instructie geven. En die speler, die heb ik het idee, die pikt het ook op. En dan nou gaat hij weer zitten. Dus ik denk dat als dat zo werkt, dan werkt het prima volgens mij.
Dat lijkt mij ook de beste methode. In die stadions vaak versta je elkaar amper. En ja, je kan wel van alles lopen brullen naar zo'n team. Maar oké, als het 1-0 achter is en je staat de 88e minuut, dan kan ik me voorstellen als trainer dat je nog even probeert iets mentaal los te maken. Maar ja, als je inderdaad echt inhoudelijke aanwijzingen wil geven, kan je het veel beter doen zoals Bos het nu doet.
Maar ik las ook ergens dat hij zei van we waren niet helemaal klaar voor deze wedstrijd. Kun je dat verklaren?
Ja, hij zei in het hoofd. Dus dan is het voor hem, tenminste voor de trainer, is het dan blijkbaar een kwestie van scherpte in het hoofd of zo. Zo bedoelt hij, denk ik. Ja, en dat is dan wel.
Maar heeft dat dan te maken, denk je, met die wedstrijd tegen Graz afgelopen dinsdag en die wedstrijd die eraan komt?
Nee, lijkt me niet. Maar het is toch zo uiteindelijk die adrenalineboog, zal ik maar zeggen. Ja, voor PSV Utrecht is die anders dan voor een Europese wedstrijd. Dat is ook wel een logisch fenomeen. Tegelijkertijd is dat iets juist wat Bos er echt uit wil krijgen. Zeg, ik wil elke wedstrijd dat er op 100% dat je op 100% gaat. Want dan is het ook veel makkelijker voetbal. Als jij altijd op 100% gaat, dan is het een heel vindt hij het een veel eenvoudiger spelletje, laat ik zo zeggen. Daar zit natuurlijk wel iets in. Tot nu toe gaat het allemaal redelijk crescendo met PSV. Ze rollen overal behoorlijk doorheen. Geen blessures. Op de transfermarkt komt het allemaal een beetje moeizaam op gang dit jaar. Maar goed, Jerry Schouten is nu onderweg. Die zal op het moment dat deze podcast gepubliceerd wordt, waarschijnlijk al gepresenteerd zijn, waarbij ik nog wel een kleine slag om de arm moet houden, maar dit zal vanavond, zondagavond, dan zou die er kunnen zijn, maar het zou ook maandag kunnen worden.
Ja, ik begreep wel dat hij gesignaleerd was bij het stadion zojuist.
Ja, hij is gesignaleerd, zeker. Ja, al meerdere malen. Dus.
Bij de frietzaak weer op de stoep geparkeerd? Of,
Nee, nu was het een hele vage foto, zag ik.
Ja. Nee, ja, er zijn dan wel wat mensen die dat dan altijd weer voor elkaar krijgen. Dus,
je hebt toch ooit iemand in de krant ook gehad gesproken die daar altijd rondhing rond deze tijd?
Willy Simba. Willy Simba. Ja, geweldig.
Nu nog, as we speak.
Ja, Willy was vanmiddag bij het Philips Stadion en die zag Marcel Brands wegrijden bijvoorbeeld. Nou, dat twittert hij dan braaf. Willy is de held van het PSV-forum.
Mooi.
Hè? Die houdt alles in de gaten en daarom daar wordt hij ook wel om gewaardeerd. Ik moet zeggen, ik vind dat altijd wel mooi, dat soort dingen. Ik zou zelf ook niet. Ik zou het zelf ook wel leuk vinden, dat soort dingen. Om een beetje zo.
Ja, vaak doet hij dat ook met vrienden. En dan hadden ze tussendoor pizza en zo. Dus
het ik vind het wel iets hebben.
Een hele sociale gebeurtenis.
Maar Schouten, voor wie moet hij gaan spelen dan?
Nou ja, kijk, de verwachting is natuurlijk nog steeds dat Sangaré weggaat. En dus PSV anticipeert denk ik deels, maar tegelijkertijd, je zal, als hij toch blijft Sangaré, dan zal je ook een concurrerende selectie moeten hebben op die plekken.
Ja, de Sangaré, als ik het goed heb begrepen, ESPN meldde dat Kiki Moussampa gezegd zou hebben dat hij in de belangstelling van de wereldtop staat. Dat lekker hè, als je de boer bent van een zaakwaarnemer. En dan
Jean Moussampa, niet Kiki.
Ja, Kiki zou dit
gezegd
heeft hebben.
Dat gezegd. Ja. Oh, ja. Jean Moussampa is inderdaad zijn broer. Dat is de zaak waarnemen van Sangaré. Kiki inderdaad. Ja, dan heeft hij vandaag gesproken bij ESPN.
Ja, die heeft.
Dat is vorig jaar.
Ik weet niet of hij het tegen ESPN gezegd heeft, maar ESPN meldde dat hij dit gezegd had.
Vorig jaar is er ook wel eens iets gezegd. Ja, nou ja, goed. Sangaré staat op lijstjes. Als hij Bayern München onder wereldtop scharen, dan is dat. Ja. Dat is toch ook wereldtop.
Dat lijkt me wel wereldtop, ja. Dus ondanks de nederlaag gisteren.
Paris Saint-Germain is eerder al eens geopperd. Maar goed, ja, het is wel een kwestie van wie pakt er uiteindelijk door?
En voor welk bedrag? Want is het, ja, ze wachten misschien ook af dan.
37 miljoen zal voor Bayern München niet het meest heikele punt zijn. Maar de clubs die tot nu toe hebben geboden, ja, die hebben dan te weinig geboden. En ja, dat doet PSV niet. Die 37 miljoen moet eigenlijk wel gewoon op tafel komen. En Sangaré speelt nu ook dusdanig goed. Ja, dat je hem niet hoeft te laten
kijk
gaan.
Kijk mij expliciet aan.
Oh ja, nee, dat was niet zo bedoeld hoor. Maar dat vind ik gewoon niet om mijn punt te maken. Maar
nee, dat geeft niks.
Om onze clashje nog even...
Nee, ik vond hem ook weer best aardig spelen. Hij had wel weer een paar dat hij toch weer een paar keer naar de verkeerde kleur speelde. Maar ook vaak ook een keer een paas over de hele en dat enorme schot. En hij houdt de boel toch wel bij elkaar. Dus
hij moet uiteindelijk dus vervangen worden door Schouten of Aster Franks, die speler van Wolfsburg. Ja, dat ligt allemaal een beetje ingewikkeld bij Franks. Wat ik ervan begreep is dat er een afkoopclausule was van 12 miljoen euro. Daar zou PSV hem dan voor kunnen halen. Maar die clausule, ja, daar is wat discussie over of die wel geldig is nu nog. Dus dan zou Wolfsburg dus meer kunnen vragen dan 12 miljoen. Als die clausule niet geldig is, bijvoorbeeld hij geld.
Maar hoe kan daar nou discussie over zijn?
Ja, daar is blijkbaar...
Zoiets schrijf je toch op?
Ik krijg uit België, zijn zaakwaarnemer is William de Villa.
Ja, en neemt hij nou wel weer op?
Nee, die staat dan weer met een aantal mensen in verbinding. En van daaruit krijg ik eigenlijk te horen dat er discussie is over die afkoopsom. Dat is in ieder geval de laatste informatie. Dus het kan best zijn dat als PSV hem wil, dat ze meer moeten betalen... het kan ook zijn dat hij helemaal niet komt, maar ja, dan is hij misschien veel te duur. Of dan is het zo dat Sangaré niet vertrokken is. Maar dat laatste verwacht ik niet. Ik denk dat Sangaré wel weggaat. Dus dan is er ook weer geld. Ik verwacht eigenlijk dat nu Schouten is gehaald, dat het geld nu eigenlijk toch wel een beetje op is, zeg maar.
Ja. Ja, die vraag kregen we ook een paar keer. Die heb ik even geclusterd ook onder dit... kopje transfers. Dat mensen willen dat inderdaad wel graag weten. Als Sangaré dan niet gaat. En nu Schouten. Dus Schouten is natuurlijk ook niet bepaald goedkoop. Is er dan nog geld? Kunnen we dan nog iets?
De tafel die kraakt ervan.
Ja, die tafel.
Vorig jaar hebben we een pieptafel. Nu hebben we een kraaktafel.
Tafel leidt hier zijn eigen leven.
Maar... het zit zo, denk ik, dat nu dus... Ja, dus niet, PSV is niet failliet, maar als Schouten inderdaad gehaald is, is het geld denk ik wel even op. Voor de transfers, zeg maar. Maar als Sangaré dan weggaat, een belangrijk deel van dat bedrag kan wel worden geherinvesteerd. Mm. Dus ja, dan kun je uiteindelijk alsnog die centrale verdediger, Aster Franks... En dan moet je even kijken wat er allemaal past. Ik denk ook het geld op. Even nuanceren nog, voordat alle knip- en plaksites weer aan de slag gaan. Denk wel dat er nog geld is om dan een centrale verdediger in de categorie Robinson te halen voor 1,5 miljoen. Ik denk dat nog wel in het vat zou kunnen zitten. Dus even nuanceren, het geld is op. Een wat kleinere transfer kan denk ik nog wel, als Sangaré niet weg zou gaan. Maar als Sangaré wel weggaat, ja, dan kun je nog weer 1 of 2 topaankopen doen, verwacht ik.
Maar dat wordt geen Sainsbury-achtige transfer, neem ik aan. Zo van leuk om erbij te hebben, ik ken hem. Ik chargeer nu even wat Van Bommel toen deed met die twee Australiërs.
Sainsbury en Beige. Ja, dat waren wel twee hoogtepunten uit de clubhistorie. Ja. Die waren niet door de scouting destijds ook geverifieerd of aangedragen.
En Robinson wel.
Ja, dat vind ik moeilijk omdat nu... Dat heb ik eigenlijk nog niet volledig kunnen achterhalen. En ik denk ook dat ze tegenwoordig allemaal wat minder makkelijk praten dan 10 of 20 jaar geleden. Dat is allemaal een beetje moeizaam. Maar mijn indruk is dat Robinson echt uit het netwerk van Stewart komt.
Dat is ook international, toch?
Ja, hij heeft 26 interlands gespeeld voor de Verenigde Staten.
Het is geen B-land.
Nee, maar het is wel een competitie waar je waar toch wel eens bepaalde vraagtekens bij zijn. Hè? Die Amerikaanse competitie, hoe sterk is die nou?
Ja, dat vond ik ook wel een beetje een vreemde discussie. Want dan, we hebben natuurlijk ook die Tillman gehaald. En dan gaat het over, dus ook allemaal Amerikanen. Maar die Tillman komt uit de Duitse competitie.
Ja, nee, het mooie is, Tillman die is geboren in Nuremberg. Dat is een jongen die zit vanaf zijn 13e in de Bayern-opleiding. Nou, hij heeft voor Amerika gekozen. Ik geloof omdat hij een Amerikaanse vader heeft.
Hetzelfde als Stewart, denk ik. Hè? Ja, hetzelfde verhaal.
Hij heeft voor de Verenigde Staten gekozen. Ja, en uiteindelijk heeft die jongen bij Rangers gespeeld vorig seizoen. Dus ja, dit is gewoon een hele universele jongen.
Ja.
En natuurlijk kent Stuart hem, komt hij ook wel uit zijn krokodils. Maar de scouting van PSV kent deze jongen ook, Tilden. Dat weet ik zeker. En daar zijn ze ook best, dus een aantal zal het te spreken zijn, een aantal misschien wat minder. Maar hij is bekend en hij staat er goed op, Tilden.
Ja.
Bij Robinson heb ik daar wat vraagtekens bij, of dat wel zo is. Nou, en dan kom je inderdaad, dat vind ik wel een goeie van jou, Frank, tenminste, Sainsbury, Behic. Ja, of je hem in die categorie moet scharen, dat lijkt me niet. Want ik denk dat hij daarvoor toch wel te veel heeft laten zien. Tegelijkertijd, ja, inderdaad, een speler voor erbij. Het moet eigenlijk altijd wel beter zijn dan wat je hebt. Hè? Ja. Maar ja, dat bij Belen, die dus naar Feyenoord is gegaan, had je zoiets, dat is een jonge jongen, die kan je ontwikkelen. Die kan misschien in de toekomst beter worden. Ja, Robinson is 26. Is hij dan echt beter dan Ramaljo? Ja. Dus, of deze, want die kan ook nog op die positie spelen. Dat zou eigenlijk wel het criterium moeten zijn. Kijk, en bij De Bast is dan weer het criterium van, ja, dat is een jonge speler van 19. En die kan nog heel veel beter worden. Dus daar kunnen we misschien nog heel veel geld aan verdienen in de toekomst. Overigens heb ik daar op dit moment, as we speak, weinig informatie over. Ook daar een zaakwaarnemer die eventjes...
offline is.
Pas op de plaats maakt, volgens mij. En dat is ook wel logisch, want alles wat ze zeggen komt ook in de media.
Ja, snap ik ook wel.
En ze begrijpen dat vaak ook niet van, ja, waarom kun je dan die zaakwaarnemer niet bellen? Nou ja, omdat...
Je kan wel bellen, maar...
Soms mensen gewoon even de lijn afsnijden en zeggen, ja, nu heb ik even niks te vertellen. En,
heb je wel nieuws rond Babadi? Die vraag kregen we ook een paar keer.
Ja, moeilijk. Ik proef aan de ene kant bereidheid om te blijven. Dus de wens van de speler zelf is gewoon echt wel om te blijven van Isaac Babadi. Maar aan de andere kant proef ik ook wel hoe moet ik dat nou zeggen? Ik proef ook wel een situatie waarin de agenten eigenlijk kijken van, ja, we willen er toch wel zoveel mogelijk proberen uit te halen voor hem. En voor, en voor de familie dan, hè, zeg maar. Ja. En nogmaals, dat laatste is natuurlijk ook hun goed recht. En ik heb ook niet de indruk dat ze PSV het zelf over het hoofd willen trekken. Maar ja, het is wel zo. Kijk, PSV moet zich realiseren dat ze hier een fout hebben gemaakt. Hè. Ze hebben die jongen iets te lang... Ja, dit dossier, zakelijke dossier, dat doe ik even heel hard. Maar zakelijke dossier is te lang laten liggen. Daar hebben ze niet goed op geanticipeerd.
Ze hadden daar eerder op moeten...
Ja, ze hadden dit eerder op moeten lossen. En dat is niet gelukt. Door wat voor reden dan ook. John de Jong is toen weggegaan in september vorig jaar. Nou, toen hebben we een tijdje in ieder geval Marcel Brands gezien als voetbaldirecteur. Nou, die moest ook nog algemeen directeur zijn. Dus ik denk dat misschien op deze dingen de focus wat minder lag. Dat wreekt zich nu een beetje, denk ik. Want ja, uiteindelijk Babadi gaat dan naar het eerste elftal, speelt. Ja, en heeft een aflopend contract. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je moet het eigenlijk idealiter voor die tijd al gemanaged hebben. Dat is niet goed gegaan hier.
En hij is na Feyenoord en Sturm Graz natuurlijk hoger gestegen op het lijstje van de diverse clubs. Ja. En scouts, die hebben hem allemaal. Die scouts hadden hem al in de peiling natuurlijk, maar de grote clubs wellicht ook nu.
Ik vind altijd in dit soort situaties moet je allebei ook in staat zijn om wat water bij de wijn te doen. En ik vind dat PSV hier een verplichting heeft om die jongen nu een goed contract aan te bieden. En dat hoeft echt niet al een contract van 1,5 miljoen per jaar zijn. Maar ja, je moet die jongen wel op een gegeven moment inschalen. Van, ja, hij is net 18, het is een toptalent. Ja, dan mag je hem ook gewoon, in mijn ogen, 3-4 ton per jaar gaan geven. Ja. Zonder dat je dus de hele verhouding in de kleedkamer op zijn kop zet.
Ja, want daar moet je natuurlijk ook nog op letten.
Maar het is zo, ja, jongen, en dan zullen mensen schrikken misschien van de bedragen... Maar ja, voor beloftes wordt gewoon ontzettend veel betaald. Potentieel is iets wat
veel waard is.
Dat is heel veel waard. En misschien is het al 4-5 ton eigenlijk, wat dan zou moeten. Tegelijkertijd is het zo, als ze zaken waarnemen, ze echt richting de miljoenen gaan. Ja, dat kan niet. Nu nog niet. Dat kun je misschien wel in het vooruitzicht stellen. Als hij basisspeler wordt, dan kan je een bepaalde staffel in zo'n contract opbouwen. Maar... Ja, dat PSC hier ook op een gegeven moment de knip moet trekken, dat is helder. En tegelijkertijd zit daar ook weer een grens aan. Je kunt niet alle eisen inwilligen.
Nee.
Dus wordt vervolgd. Het idee dat hij net af en toe een extra dingetje extra wilde doen.
Hij speelde niet zo goed.
Goed. Ik vind het wel leuk. En je merkt ook, en dat heb ik een tijdje, als het nog even over de wedstrijd van gisteren gaat, denk misschien sinds Memphis of niet meer gehad, dat als bepaalde spelers aan de bal komen, dan voel je een soort trilling op de tribune. het bekende verhaal van daar ga je voor naar het stadion gevoel. Dat staat dan in één keer, dat voel je. Dat is met Lang, dat is met Babadi, dat is met die invalbeurt van Saibari. Ik vond het ook met Saibari. De Jong trouwens, die kreeg ook heel veel credits van het publiek. Ik vind hem ook heel fit ogen ook, heel fit. En ook in de combinatie vond ik hem bij Vlagen echt goed. Maar ja, dat heb ik lang gemist bij PSV. Dat als bepaalde spelers aan de bal komen, dat je dan dat effect krijgt. Op een of andere manier voel je dat, zowel bij de Oost, maar ik voelde het ook bij de mensen op de Zuidtribune van... Ah, er gaat iets gebeuren.
Ja, maar dat voelde je dinsdag ook.
Ja.
En daar had ik ook, want vooraf had ik gezegd, het wordt 3-0. Nou, ik zat er helemaal niet zo heel ver vanaf. Maar, en daar hoorde ik om me heen heel veel. En toen dacht ik, oh, dat is echt lang geleden. Dat zoveel mensen met zoveel vertrouwen in het stadion zaten. Ja. Van, oh, dit komt gewoon wel goed. Dat je gewoon zo'n wedstrijd rustig zit uit te kijken. Nou ja, niet helemaal rustig natuurlijk, want het is daar wel... te roepen en te juichen, maar dat je niet de bekende bilspieren continu aangespannen hoeft te hebben.
Nou ja, dat heeft dan te maken met dat afjagen en druk blijven zetten op de helft van de tegenstander willen spelen. Daar heeft dat mee te maken. Om even terug te gaan naar Babadi, ik vond dat hij had nog één echt mooie sleepbeweging op een gegeven moment. Dat had wel iets. Kijk, dat is ook een stukje artistiek, hè? Maar ja, het rendement uiteindelijk, daar gaat het uiteindelijk wel om. Ja, dat was er gisteren niet. En ik vond ook dat hij niet zo goed speelde. En nou ja, uiteindelijk wordt hij dan in de rust gewisseld. Dat kan een keer gebeuren. Dan zal hij uiteindelijk nu weer terug moeten vechten. Want Saibari deed het wel goed. Ja. En dan denk ik dat hij dinsdag... dan zal hij dinsdag wel een keer de kans krijgen in de basis. Ja, Saibari deed het prima.
Zeker, ja.
Die positie is wel druk. Want ja, je hebt daar Til nog. Je hebt daar Malik Tillman nog. Dus de nieuweling. Malik Tillman. En dus hij kan 4 man spelen op de 10.
Maar het is ook weer een speler.
Hoe lang zouden we nog kunnen spelen als het moet.
Ja, maar het is ook weer een speler, toch meer dan vorig seizoen. Vind ik waarvoor je, ja. Die de potentie heeft om een speler waarvoor je naar het stadion gaat te worden, vind ik. Ja.
Nog heel even terug naar de
trossers. Dat had jij niet met ACSB iets bijvoorbeeld. Want die naam is toch
iets minder, ja. Ja.
En dan is het.
Nee, het is misschien een eerdere speler om voor thuis te blijven. Maar dan in een negatieve zin. Daar blijf je voor thuis. Ik heb wel ACSB iets, daar blijf je voor thuis.
Nu jij de naam noemt. Ik heb ooit... Heb ik daar nou spijt van? Of niet? Dat weet ik niet. Dat werd niet echt gewaardeerd. Ik weet nog dat in 2018 speelde PSV voor de beker tegen RKC.
Ja.
En PSV verloor die wedstrijd thuis tegen RKC voor de beker. En ik heb toen opgeschreven dat ACSB Hitch solliciteerde naar contractontbinding in die wedstrijd. En dat is denk ik wel het hardste wat ik ooit heb opgeschreven. Want
dat is helemaal niet Des Ricks eigenlijk.
Ik vond hem toen zo slecht dat ik echt dacht van, ja, hoe moet ik dat nou het beste omschrijven? En misschien heb ik toen wat overdreven, dat zou kunnen. Dus sorry Aziz, ik heb dat misschien, dat was misschien een klein beetje te hard, maar... Hij was wel heel slecht in die
wedstrijd. Lijkt me typisch dat Van Bommel je daar dan op aanspreekt. En niet B, die leest dat misschien.
Nee, het werd wel... Het was wel
een boze Van Bommel-achtige zin dit. Een zin voor een boze Van Bommel.
Ik heb het van Van Bommel nooit gehoord. Want volgens mij was Van Bommel toen ook alweer klaar met Bezies. Want die wilde hem per se toen hebben in eerste instantie. En later zei Mikkel Beck, de zaakwaarnemer, die zei nog tegen mij van... Ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom Van Bommel hem nou zo graag wilde. Want hij heeft amper gevoetbald. Maar... het was wel een dingetje, geloof ik, toen even in de kleedkamer. Van, ja, waarom schrijft hij zoiets op? Het is ook niet echt Des ED's. Maar toen was het, die wedstrijd was ook zo slecht van PSC. Dat is echt een van de slechtste die ik me kan herinneren in de historie. Bommel had in 11 spelers gewisseld. Een van zijn mindere acties, zullen we maar zeggen.
Ja,
Terwijl dat helemaal niet zo'n slecht seizoen was, want PSC werd met 83 punten tweede.
Maar Beach is altijd nog heeft nog meer speelminuten gemaakt dan Archie Thompson.
Nou ja, uiteindelijk
ook een Australiër. Die werd door Hiddink toen bij de ploeg gehaald. Omdat Hiddink ook tevens bondscoach was van Australië.
Die kocht hij toch in het vliegtuig?
Zoiets, ja. En die heeft een enorm record. Want ze hadden ooit van de Samoa-eilanden of Fiji-eilanden met 23-0 gewonnen. En hij maakte de 13 of zoiets. Die heeft volgens mij geen minuut gespeeld. Of misschien een paar minuten. Maar die wilde Hiddink gewoon bij hem hebben met het oog op het WK met Australië. En die haalde niet gewoon een PSV. Daar was toen veel minder om te doen eigenlijk. Ja, wat Hiddink deed was goed, hè?
Behic heeft ook nog een hele behoorlijke carrière gehad, hè?
Oké.
Ook gewoon nog behoorlijk wat interlands bij Australië.
Maar als voetballer, dat wilde ik net vragen.
Ja, echt. Nee, Behic heeft gewoon een serieus goede carrière gehad. En Pepe Pla hebben we nog gehad en allerlei andere...
Wie?
Pepe Pla. Dat zeg je ook niks meer.
Nee, dat zeg maar niks meer.
Die encyclopedie die in jullie hoofden zitten.
Mooie voor jou rubriekje op een gegeven moment nog.
Pepe Pla.
Pepe Pla, ja. Nou, gaan we eens naar.
Oké, gaan we doen.
Heel even nog terug naar de transfers. Luca166, die zegt... verwachten jullie dat er naast Sangaré nog een bepalende speler zal vertrekken? Bijvoorbeeld Veerman of Bakayoko?
Ja, daar had ik het altijd met Ton Gerbrands over in deze fases. Die zei dan altijd van... oh jee, in de laatste week komt er altijd nog iemand voor een speler waarvan je het niet wil. Ze komen altijd nog een keer voor de verkeerde speler, zei Ton Gerbrands dan altijd. Dus dat weet je... bereid je maar voor, in de laatste week gaat er nog een bod komen op iemand
die we niet kwijt
waarvan
willen.
Je het niet wil. Nou, ja. Bakayoko kwam natuurlijk deze week al. Hè. Dan komt die Fabrizio Romano met zo'n exclusief kaboom bad, zeggen we dan. Hè. En, ja. En van die sirenetjes. En, ja. Burnley wilde Bakayoko. En nou ja, dan blijkt het allemaal mee te vallen.
Ja, die Fabrizio maar, die neem ik iets minder serieus dan dat ik in het begin dacht.
Nou ja, hij is goed hoor. Want het klopt wel.
Ja, Burnley wil hem echt hoor.
Dat is, heeft hij ook nog een ander kanaal om zich te uiten dan Twitter? Of is hij ook een soort Rick Elfrink die ook nog te half krant vol schrijft? Of,
nee, hij schrijft volgens mij niet in een krant. Niet dat ik weet tenminste. Maar hij is niet de ergste hoor, want hij houdt het volgens mij doorgaans redelijk beperkt.
Ja, ik word af en toe een beetje... het ligt bij mij. Ik word er heel onrustig van.
We hebben allerlei transfergoeroes tegenwoordig. Hè. Een van de mooiste vind ik Ekrem Konur uit Turkije. En Ekrem Konur heeft 250.000 volgers. Ja, en ik heb die man echt al minstens... Dit is al minstens 10 of 20 keer op complete onzin kunnen betrappen. Tenminste, hè, voor zover ik dan weet. Ik zal ook wel eens iets niet goed doen. Tenminste, ik doe ook wel eens iets niet goed. Maar ja, ik vind dat een wonderbaarlijk fenomeen. Ekrem Konur. Wel een mooie volgtip trouwens. Wel echt, maar Fabrizio Romano is dat ook. En om andere reden, want Fabrizio Romano is erg goed.
Ja, die heeft wel.
Bizar veel vaak. Ja.
Even denken. Ik probeer heel scherp te zijn. Misschien dan nu. Ja, nee. Willen we nog even over de wedstrijd van dinsdag praten? Afgelopen dinsdag.
Stoerum Kratz.
Ja.
Ja.
Die 4-1.
Het lijkt alweer zo lang geleden.
Nee, we kunnen beter over Stoerum Kratz PSV gaan praten.
De komende wedstrijd. Nou, laten we dat dan even doen.
De Merkur Arena.
Wat verwacht jij van de opstelling?
Wat denk jij, Frank? Babari er toch gewoon uit nu? En dan Saibari erin?
Ja, persoonlijk zou ik zeggen, stel hem gewoon op. Die heeft
wel Babari?
Ja, die heeft zoveel laten zien al. Die wil ik wel zoveel mogelijk.
Maar even in het hoofd van Bos kruipend, hè? Wat zou Bos doen?
Ja, ik weet niet of hij denkt dat hij hem het weekend daarna hard nodig heeft.
Ja, dat is een beetje, want ik zag ook ergens, dat heb ik dus niet gezien, maar Henk volgens mij schreef vanochtend ergens dat Noah aan zijn hamstring voelde.
Jouw Henk?
Mijn Henk en mijn Noah. Nee, maar dat
is weer
het dan...
aan, hè?
Nee, het is niet
je
aan.
Je glunnend ervan.
Nee,
gewoon.
Oh, ik krijg een opvlieger.
Dat is wel een dingetje wat elke podcast Henk. Even terug moet komen.
Henk moet even genoemd
worden.
Liefde.
Henk is mooi trouwens. Eerst was die vakantiemodus...
Ja, maar hij is weer aan het werk.
Hij is nou weer
dus,
gewoon
hij is gewoon aan het
Henk
werk.
Masha kleurt nu ook bij, dus het is gewoon top.
Oh, houd
top.
Op. Maar die schreef dat hij volgens mij had gezien dat Noah Lang aan zijn hamstring voelde. En of het dan wel verstandig was om hem dinsdag te laten spelen met die 4-1 al op het scorebord en ook wat er daarna weer aankomt.
Ja, goeie. Dat is aan de fysieke en medische staf dan. Hè? Want ze kunnen tegenwoordig bijna alles doormeten in lichamen en spieren. En ja, op een gegeven moment zie je dus gewoon wanneer die spier dus aan het overbelasten is en richting geblesseerd kan raken. Dus dat kunnen ze volgens mij wel redelijk managen, dit soort dingen.
Ik zou gewoon spelen met het team waarmee je dus gewoon, als het kan, dezelfde opstelling. Dan hou je de ritme erin, dan hou je die spelers hou je erbij. Ik wou het woord scherp gebruiken. Maar
je moet geen blessures oplopen.
Dan
ben je verder van huis. En, dat is aan de fysieke en medische staf lijkt mij. Die komen wel met een advies. Nou ja, en als ze lang niet kan spelen, ja, dan verzinnen ze wel wat anders. Dan zal Vitesse of LKC beginnen tegen Kratz.
Dit moet toch geen probleem worden?
Lijkt mij niet. Maar ja, nogmaals...
Zullen we nog een voorspellingje doen? Dan?
Nou, dat zal normaal gesproken goed komen. Alleen deze mensen, dat hebben we gezien. Ja, die spelervattingen zijn ze heel erg bang voor. Hè? Dus als het qua op corners en zo gaat uitdraaien, vrije trappen of weet ik veel wat. Als het allemaal vervelend wordt in Oostenrijk, ja, je moet ook niet snel op 1-0 komen.
Nee, dat niet.
Maar... komt een beetje de geest in, uit de fles in zo'n stadion vaak. Hè? En dan ja, gewoon snel die wedstrijd killen en ja, dan ben je er ook vanaf.
Ja.
Rustig uitspelen.
Ik zeg 1-3.
Jij?
Ik had 0-2, had ik al bedacht.
Ik heb 2-2 gezegd, dus ik hou me daar dan maar aan.
Oké.
Nou, dan kunnen we dat volgende week... bekijken wie van onze de beste voorspellende gaven heeft hier bij de lawaaimakende tafel.
Gaan wij dit ook bijhouden? Deze voorspellingen? Doen we een prijs? Of is er iemand
misschien,
die...
misschien is dat wel leuk. Ja.
Gaan we streepjes op tafel zetten? Of?
Ja. Nou, laten we die tafel vooral met rust laten. Ja. Ik schrijf het wel even op. Jij zei 2-2. En jij zei 0-2. En ik zei dus 1-3. En dan kunnen we volgende week weer kijken.
Komen we op terug.
Gaan we nu eventjes naar een rubriekje.
Grote en kleine gebeurtenissen.
En dit gaat best wel flauw klinken, maar ik heb dus deze week geen grote of kleine gebeurtenis. Van de week had ik wel iets waarvan ik dacht, oh, dat moet ik even opschrijven, maar dat ben ik vergeten. En nou weet ik het... dus niet meer.
Ik heb wel een kleine gebeurtenis. Er zijn wat mensen bij PSV die komen na de wedstrijd wel eens bij mij. Die zeggen dan, ik wil dit woord in jouw verslag lezen maandag. Dus daar kan ik niet altijd aan voldoen.
Dus ja, maar wat voor woorden zijn er dan?
Ja, dan komen ze echt met een dus ik zit wel eens beneden en dan komen ze echt met een bizar woord. Als broodrooster of weet je wat. En dat moet dan ergens in het verslag komen. Ik zeg, ja, maar daar kan ik niet altijd aan voldoen. Nee. Soms wel, hè. Maar ja, nee, dus ik
krijg ook elke week wel opdracht van deze of gene om iets in de podcast te gooien. Tot nu toe is het me elke keer gelukt omdat jullie opgevallen is.
Ja.
Maar had jij ook nog een grote of een kleine gebeurtenis?
Nou ja, een leuke gebeurtenis vond ik. Ik constateerde gisteren van alle mensen die rechtstreeks bij deze wedstrijd betrokken waren. Dus of langs het veld of op het veld. Dat de twee assistenttrainers, dat die geboren en getogen Eindhovenaren zijn. Ook al een grappige constatering.
Rob Maas.
En aan de andere kant stond daar in één keer Twan Schepers op.
Ja.
En dat waren, voor mijn gevoel zijn dat toch echte PSV'ers. Ook echte Eindhovenaren. Tenminste, ik had het nog even opgezocht.
Twan is absoluut een echte PSV'er.
Twan is een oer-PSV'er.
Ja, hij heeft ook bij de Spechten gespeeld. En Rob Maas bij RPC. En Twan Schepers was natuurlijk de vriend van Romario. Hè. Ik heb ooit een fantastische anekdote van hem mogen optekenen. Dat hij was een van de weinigen, of dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was wel zo dat hij ongeveer de taak had om Romario wakker te maken. En die woonde in de buurt van het Kastelenplein.
Ja,
Ulepas.
Ulepas.
En dan stond Twan Schepers, die stond een subtiel steentjes tegen zijn slaapkamerraam aan te gooien. In de hoop dat Romario hem dan dat hoorde. En dan reden ze samen naar de hertgang. Ja, hij was eigenlijk...
Er is een documentaire van.
Oh, oké. Okay. Ja. In die jaren was hij op...
De Romario-oppas.
Ja, maar ook in het veld. Hè. Ja. Romario wilde met hem spelen. Twan Schepers moest rondom hem cirkelen eigenlijk. Ja, en Rob Maas heeft volgens mij bij PSV geen wedstrijd, tenminste niet in het eerste gespeeld. Maar,
nee, bij mij weten niet. Hij is volgens mij op een gegeven moment naar FC Eindhoven gegaan.
Ja.
En van daaruit heeft hij eigenlijk een hele mooie carrière opgebouwd.
Ja, Rob zeker. Maas. Ja, bij Feyenoord.
Bij Feyenoord echt goede dingen laten zien. Toen volgens mij een mooie transfer naar Duitsland verdiend. Even denken welke club dat was. Hansa Rostock of zo. Ik weet het niet meer. Maar hij heeft volgens mij een mooie...
Bielefeld.
Mooie transfer naar Duitsland heeft hij op een gegeven moment verdiend. En ook wel een paar goede Europese wedstrijden gespeeld.
Maar ik vond het wel grappig om te constateren dat er geen bij PSV geen na Gakpo dan een vertrek, geen Eindhovenaar meer is. En dat er nu twee echte Eindhovenaar en vind ik nog twee PSV'ers als assistenttrainer op de bank zaten. Ik vroeg me eigenlijk een beetje af, heb jij de indruk wat Rob Maas, wat die voor rol heeft? Niet als kritisch bedoel, maar is hij de tactische man of is hij een beetje degene die de grappen maakt om Bos een beetje te ontlasten?
Laatste heb ik niet echt.
Ik zie hem ook, hij zit meestal keurig gewoon op zijn stoeltje. Ja.
Hij is wel maar echt een vertrouwensman die tactisch precies hetzelfde denkt als Bos. Ja. En die ook weet wat Bos wil en wat Bos nodig heeft. En die gewoon signaleert in zo'n groep, kijkt, observeert. Wat ik zie, een hele rustige...
Ja.
En, ja, een serieuze man, zie ik. Als ik langs het veld sta. Maar ja, ik sta niet meer zo lang, vaak langs het veld. Nee. Dat mag allemaal niet meer. Maar wat ik ervan zie, heel serieus, rustig. En vooral iemand die kijkt, gedienstig klinkt zo stom, maar in ieder geval iemand die probeert te kijken wat Bos nodig heeft en of dat geleverd wordt elke keer. Iemand die meedenkt om te kijken van, hè, worden al Bos zijn eisen of in ieder geval wat hij graag wil zien in het veld, wordt dat voldoende gedaan op het trainingsveld? En ja, wat kan er nog meer gebeuren? Ja. Dus, ja, tactisch, ja, natuurlijk denkt hij mee. Maar ja, Bos is natuurlijk, heeft zijn eigen voetbalvisie. Ja, en die moet dan, die sluit aan natuurlijk bij wat Maas zelf ook vindt.
Ja, ja. Grappig.
Anders werk je niet zo lang samen al. Henry Kruse, ja, ook altijd hun compaan geweest. Maar goed, Kruse zit nu bij Heracles. En dat blijft hij ook, omdat hij daar een soort van clubicoon, clubman is. En ja, dus eigenlijk vroeger was het trio, hè, Kruse, Bos, Maas. Maar dat is nu Bos, Maas. Ja. En dan fysieke trainer Terry Peters.
Grappig toch, dat hij via de Heracles-connectie dan toch weer bij PSV terechtkomt.
Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk... Rob Maas is natuurlijk inderdaad wel een echte Eindhovenaar. Ja. Zeker, ja.
Absoluut.
Dan toch maar even nog ook het stukje proza wat Noah Lang ontvangen had. We hadden eigenlijk vooraf besloten om het er niet over te hebben, om de briefschrijver geen aandacht te geven. Maar toen gingen we erover praten en toen dachten we, ja, misschien moeten we het er toch wel even over hebben.
Oh, je bedoelt die... Ja, je bedoelt dat curieuze epistel.
Dat waarvan jij zei van, er was werkelijk, daar klopt echt helemaal niks van.
Ja, zelfs ik, want ik ben helemaal geen techneut of ik ben helemaal niet handig met computers en dat soort dingen. Maar dit leek bijna iemand van, ik dacht van, was een notitie op papier en toch ook weer handgeschreven.
Het was een notitie op zijn telefoon. Met het toetsenbordje van je telefoon er nog onder. En dat is uitgeprint.
Ja.
Dat is vervolgens in een envelop gestopt. Op die envelop is met pen, met de hand, het adres van PSV Mijn Club geschreven. Dat vond ik vrij pijnlijk. Toen heeft hij er een postzegel opgeplakt. En toen is hij dus naar de brievenbus gaan wandelen om die brief te posten. Dat vind ik al... ergens bewonderenswaardig, want er zijn niet zo heel veel brievenbussen meer. Dus je moet
hij heeft er wel moeite voor gedaan. Verlopen.
Zeker.
Ja. Nee, maar het is ook niet zo. Hij heeft niemand bedreigd of zo. Maar het is wel, ja, het is echt een treurige brief.
Het was heel onaardig. Ja, ja.
Het is echt,
maar vergeleken bij de gemiddelde Twitter-reactie was dit bijna een academisch hoogstandje, zou ik zeggen. Want dat beperkt zich vaak tot vieze, vul maar in.
Ja.
En hij maakt het. Nee, geen academisch hoogstandje. Ik ga nu te ver, maar hij schrijft een brief.
Nou ja, en iemand constateerde dat op bepaalde. Op het woordje hè. Zeg maar de accent graaf stond precies goed. Twee keer.
Ja, dus maar er stond helemaal geen interpunctie in.
Nee, dat dan weer niet. Maar wel op de hè stond, zeg maar. Dus hè, het leestekentje stond goed.
Ja. Ik wil even zeggen, ik ben dol op tatoeages. Ik heb echt een zwak voor mannen met tattoos. Ook als ze in de nek staan. Dus deze brief.
Wat is dit voor ons?
Deze briefschrijver die had het over jij met je tattoos in je nek. En dan heb je Mathieu van der Poel gezien, die heeft geen tattoos in zijn nek. Nou ja, ik hou van mannen met tattoos in de nek.
Wat ik wel jammer vond, ik had op die brief dan wel een postzegel verwacht uit 1980 of zo. Met Juliana een postzegel van 35 cent of zo. Dan had het helemaal afgemaakt. Ja, toch? Of zo'n grote postzegel van 1 gulden of zo.
Ja, ik stel me ook voor bij PSV. Daar komt ook net als op de krant gewoon minder post. We hebben hier op de krant geen postvakjes meer. Hè? Want komen geen dus daar komt die brief binnen. En die
bij het stadion, iemand maakt die bus open. Privé staat erop. Ja, dus
die gaat meteen door. Ja, die zal die brief niet openmaken.
Dat vroeg ik me dus af hoe dat gaat bij zo'n club. Want ik kan me namelijk voorstellen dat alles wat naar die spelers wordt gestuurd wel eerst wordt gelezen. Omdat het echt wel hele vervelende dingen kunnen zijn.
Ja, je hebt in principe briefgeheim. Hè? Dus ja, het kan ook het kan ook iets heel anders zijn natuurlijk.
Ja, maar toch. Ja. Ja. Ik vond wel de reactie van Lang...
Liefde, haat, alles kan. Hè?
Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar ik vond de reactie van Lang vond ik wel heel mooi. Die had dat dan gefotografeerd en dan had hij een post van gemaakt op Instagram. En dan had hij dan bijgezegd van samen op naar 25. Ja, ook een fijn seizoen of zoiets. Ja,
bijzonder is
heerlijk droog.
Die, Niemand haalt het in zijn hoofd om zoiets te posten. En hij post het dan ook weer gewoon. Ja, dat is ook alweer enorm lang.
Ja, maar aan de andere kant is het misschien... Ja, om het één keer te doen is misschien ook wel... Ik geloof dat Berghuis vorig jaar ook een keer vertelde... wat voor haat hij over zich heen krijgt.
Ja.
Ja, het is altijd de vraag... moet je daar rugbaarheid al dan niet aan geven? Ik vind één keer vind ik het wel goed om...
je mag dat één kijkje best laten zien. Ja. En je zag ook wat er gebeurde. Was dat iedereen nou, tenminste wat ik dan zie op X... is dat iedereen zich daartegen uitspreekt. Ja. En ook voorlang zich uitspreekt. Dus ik denk dat je zo'n jongen alleen maar extra waardering geeft. Oh, ook nog leuk, wat ik ergens hoorde of las, dat weet ik niet meer. Maar, dat was in de column van Rob Schepers gisteren. Dat hij in de fanstore was en dus shirts liet drukken voor zijn zoons. En dat ze daar dus zeiden dat 80% van de shirts momenteel met nummer 7 en lang wordt gedrukt. Dus ik geloof dat hij zich over zijn populariteit niet echt heel veel zorgen hoeft te maken.
Ja, dat mijn zoon toen hij nog wat jonger was, die had altijd een zwak voor verdedigers. Dus die liet altijd een verdediger, Pieters bijvoorbeeld... Ja, die kreeg dan echter een commentaar van de bedrukker van ja, dat je moet het bijna aan hem laten zien op de hertgang, want dat komt iedereen kiest voor de aanvallers. Ja. Dat is wel vaak. Ja, en Lang is natuurlijk wel een super populair.
Nou, Erik Pieters was toen toch ook wel populair.
Ja, die was ook wel populair.
Een notoire twitteraar en
ja? Okay.
Hashtag Let's Do It Together was toen altijd zo'n dingetje van hem. En
Erik Pieters,
ja. Dan twitterde hij weer eens dat hij bij de Kreeftenbar was geweest. Dat was toen een beetje de beginfase.
Dat was ook nog wel een jongen met emotie die niet bang was om het te laten zien.
Voor elke wedstrijd had hij altijd een hashtag, let's do it together.
Oké.
Okay. Ja, nou ja, en uiteindelijk is het met Erik Pieters wat treurig afgelopen natuurlijk bij PSV.
Ja.
Dat gedoe met die hand. En, helaas is hij daar niet meer helemaal van losgekomen, maar... Hij was altijd op zich wel een goede gozer bij PSV, toch? Ook een redelijk goede verdediger geweest.
Ja, zeker. Ja.
Speelt nog steeds, hè? Kijken, hij speelde tot voor kort bij Burnley, dacht ik.
Geen idee.
Ik denk dat hij nog in Engeland zit.
En volgens mij heeft hij heel jammerlijk een groot toernooi gemist, omdat hij geblesseerd was. Niet aan die hand, maar...
Het zal nu 35 zijn, denk ik.
Ja.
Maar ja, met die hand is niks meer aan de hand. Hè. Op een gegeven moment hebben ze ooit gezegd.
En volgens mij is het ruitje nu niet meer doorslaan.
Nee,
daarna heeft nog iemand het toch gedaan.
Ja, maar uiteindelijk...
Nog iemand heeft erop geslagen, toch?
Kijk, uit elke situatie komt wel weer iets goeds voort.
Ja.
Toen is uiteindelijk is dat ruitje is aangepast en is daar gewoon emotieproef.
Hufterproef.
Emotieproef. Ik vind emotieproef wel mooi.
Ik wou wat hufter niet uitspreken.
Nee.
Ik zat te zoeken.
Ook niet in relatie tot Erik Pieters, hoor.
We hebben het ook lang genoeg over de brief gehad.
We gaan even door. Normaal doen we nu de vragen, maar die heb ik eigenlijk al een beetje door de hele aflevering verwerkt. Ik heb er nog één van Klasbak. Die zegt, kookt Rick, of die vraagt, kookt Rick ook in zijn vrije tijd?
Ach, hou op. Klasbak. Kletskous. De enige die moet koken voor PSV, dat is Ernest Stewart. Die moet koken.
Die moet koken, ja.
Die moet dan hopen. Ja, die moet nog best wel wat doen, denk ik, in de laatste week. Dus de laatste weken van de markt.
Nou, laten we dan maar hopen dat hij veel pannetjes op het vuur heeft.
We zullen zien waar hij nog mee komt.
We zijn er bijna, maar natuurlijk niet voordat we even gaan luisteren naar Frank. Wat heb je deze week voor ons?
Ja, naar Peter Muller, die in één keer opdook als presentator van het Deense Studio Sport. Was er een jaar later, in één keer kwam er vanuit de media, een hele bijzondere actie van Tomek Iwan. Dames en heren, wie kent hem nog? Tomek Iwan, even een korte voorgeschiedenis, was een Poolse speler, werd gehaald van Feyenoord. Best een goede voetballer eigenlijk, snel, had een goed schot, goede voorzet. Maar echt een goeie jongen. En dat bedoel ik, letterlijk. Echt een aardige jongen. Die kon je ook gewoon bellen als journalist over transfers. Van, hey Tomek, hoe staat het met de transfer naar Huddersfield? Ja, ik weet het nog niet, ik kom er net vandaan. En kon je dan lekker optekenen. Dus hartstikke fijn.
Kan dat nog?
Ja, toen. En dat was een ontzettend aardige gast. Maar ook een beetje, ja... Goeier. Ik wil niet zeggen sullig, maar niet moeders mooiste, hoeft ook helemaal niet. Maar het was een beetje een apart figuur, laat ik het zo zeggen. Maar tot ieders verbazing dook hij in één keer in 2008 op als een van de topdeelnemers aan het Poolse programma Sterren Dansen op het IJs. Waar hij in een soort flitsend pakje, volgens de Poolse media, ik heb het net nog opgezocht, hele moeilijke lifts deed. Hij werd helaas wel uitgeschakeld, maar als er iemand in de PSV-historie ik niet zou associëren met een of ander showprogramma, dan was het naast Aziz Behic, was het toch echt wel Tomic Iwan.
Soms houden ze er nog wel eens een huwelijk aan over, toch? Aan zoiets. Of een, dan gaan ze dansen op het ijs. En dan, dat is toch wel eens ontstaan of zoiets.
Waarom kijk je mij nou aan? Nee, ik heb geen idee.
Zitten er maar met B&B vol liefde.
Of, ja, nee, maar dat gebeurt toch ook wel eens? Dat ze dan,
dansen op het ijs en dan trouwen?
Ja, daar staat me iets van bij, maar was dat niet Michael Bogert of zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer.
Oh, dat zou kunnen.
Maar, ja, ik weet het ook niet meer. Misschien
absurd eigenlijk dat hij werd, uiteindelijk won hij het niet. Maar het om te kijken, ja, zijn carrière heeft toch nog 85 wedstrijden voor PSV gespeeld. En daarna ging het allemaal een beetje als een nachtkaars uit. Maar Tomek is nu, volgens de recente berichten, is hij multimiljonair. Een zeer succesvol ondernemer. Hij is eigenaar van een hotel, van een nachtclub en van een evenementenbureau. En hij rijdt in allerlei luxe auto's rond. Dus ja, de metamorfose van Tomic Iwan die is absoluut compleet. En,
een nachtclub in Polen.
Ja, het was zo'n aardig jongen dat ik hem ook dat van harte gun.
Ik hoop ook dat hij ervoor geniet. Ik vind het wel knap hoe jij elke keer met die echt ontzettende obscure feitjes aan kunt komen.
Die had ik ook niet zien aankomen.
Check YouTube, want daar volgens mij is hij ook nog te vinden.
Oh, dan kunnen we die sterren dan op het ijs nog even terugkijken. Ik vind hem helemaal leuk. Dit was hem voor deze week. Dinsdag, Sturm Graas. Jij hebt om 7:00 morgen.
Ja, ik heb maandagochtend om 7:50 het vliegtuig. Dus als mensen dit luisteren, een aantal zal dit luisteren op het moment dat ik met een soort identiteitscrisis kamp. Want ja, ik moet denk ik vannacht, ik denk dat ik weer een uurtje of 4 slaap. Dus morgen vroeg dan word ik niet fijn wakker. Maar ja, het zal toch moeten. We moeten toch weer die kant op, hè?
Ja.
Dus, de plicht roept. Nee, gekkigheid. Het is hartstikke leuk om dat te doen, joh. Dat is helemaal niet erg. Bij, op een gegeven moment dat ben je gewend. Korte nachten op een gegeven moment. Ja, dat hoort bij deze tijd van het jaar. Heb je dat wel eens?
Nou, jij gaat het vanuit Derbe kijken, Frank. Jij zit denk ik thuis.
Zeker, ik zit absoluut
thuis
voor de
thuis.
TV. Ja,
ik ook.
Absoluut.
Ik heb er zin in. Sowieso wel weer heel veel zin in dit seizoen. En dan sluiten we voor nu deze aflevering af, denk ik. Hebben jullie nog iets prangends?
Nee, ja, zaterdag Vitesse PSV.
Oh, ja. Ja.
En nu is de Sturm Graz. En daarna misschien, misschien normaal gesproken ook de play-off. Die komt er ook aan. Daar gaan we het volgende week over hebben, op de play-off. Want daar gaat het weer echt, daar gaat het natuurlijk wel echt om heel veel geld, om een groot belang. PSV moet echt wel eens een keer weer in die Champions League komen.
Ja. Nou ja, dat is een onderwerp voor volgende week.
Mooie weken komen eraan.
Luisteraars, als jullie ons leuk vinden, willen jullie dan een goede beoordeling voor ons achterlaten op de app waar je luistert. En dan zeg ik nu bedankt voor het luisteren en houdoe en bedankt.
Tot de volgende keer.
Tot volgende week.